Ik had twee thema's. Het ene was gebed en het andere was vrucht dragen. En toen de dienst begon, had we hier een dame die kwam vragen om voor gebed, voor mensen samenkomst voor gebed. Dus ik zeg bij mezelf, ik moet daarover preken. En dan kom Joris voor het avondmaal en die heeft het over vrucht. Ja, dan sta ik weer 0-0 en, of 1-1. Maar ja, dan is er dit gebed. Dus ik zal het over gebed hebben deze morgen met u. Omdat dat, denk ik, het allermachtigste wapen hebben, is dat wij hebben als christenen. En we beseffen dat niet. God roept ons op om te bidden. Hij vraagt dat van ons. Dat is geen gave. De ene zegt, u kunt niet zeggen, ik heb de gave van gebed of ik heb niet de gave van gebed. Gebed is een opdracht die wij allemaal hebben. Dat is onze manier om met God te communiceren. Dat is onze manier om met God te praten en van hem dingen te ontvangen. Hij roept ons daartoe op en het is het machtigste wapen dat er is. En tegelijk, als we pannenkoeken moeten maken, hebben we 20 mensen die komen helpen. En als er een bidstond is, zijn er 4 of 5. En dat is jammer een zaak. Als er bidstond is, zou er eigenlijk de hele gemeente aanwezig moeten zijn. Het belangt ons allemaal aan. En iedereen verlangt ernaar om in die relatie met God te zijn. En mensen, ik wil jullie deze morgen eigenlijk oproepen om te strijden in gebed. Dit is het machtigste wapen dat er is in de wereld. Er was een Amerikaanse voorganger die van tijd is bij de president van de Verenigde Staten mocht komen. En die had een aktentasje en daarin zat zijn Bijbel. Maar bij de president is er ook altijd iemand met een aktentas. Met een systeem om eigenlijk een nucleaire oorlog te beginnen. En die is altijd in de omgeving van de president aanwezig. Moest er iets misgaan, dat hij meteen eigenlijk de opdracht kan geven om nucleair in te grijpen. En die predikant die zei, welke een van die twee is nu eigenlijk het machtigste wapen? Mijn aktentas met die Bijbel in? Of die detonatie voor nucleaire oorlog? En het is de Bijbel, mensen. Het is Gods woord. En het is de kracht die eraan verleend wordt in onze relatie met God. Wij zijn geroepen om hier in deze wereld te staan. Wij zijn Gods getuigenis op aarde. We zijn de mensen die strijden voor God op aarde. Dat is onze opdracht, het evangelie uitdragen en strijden in gebed. En gebed is ontzettend belangrijk. En we zullen een paar voorbeelden nemen uit het Oude Testament en ik wil dan overgaan naar het Nieuwe Testament. Om dit even door te nemen met u en u te bemoedigen, u te sterken. Te weten wat gebed teweeg brengt. En de eerste persoon bij wie ik jullie wil meenemen is Abraham in Genesis 18. Het is een heel merkwaardig verhaal, hoofdstuk 17, 18, 19. Is het verhaal van Sodom. En God is op weg naar Sodom met engelen. En hij gaat eerst bij zijn vriend, bij zijn gekende vriend Abraham langs. God is op weg om naar Sodom toe te gaan met de engelen. Om Sodom te vernietigen. Maar hij gaat eerst eens bij zijn vriend langs. Want die woont daar ergens. En dan op het moment dat God opstaat en wil vertrekken naar Sodom toe. In hoofdstuk 18 vanaf vers 16 lezen we het dan. Toen vertrokken de mannen van daar en zagen in de richting van Sodom. En Abraham ging met hen mee om een uitgeleide te doen. En de Heer dacht, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Dat is een prachtige zin. God zegt, Abraham is een vriend van mij. We kennen elkaar zo goed. Zou ik dan voor hem verbergen wat ik ga doen? Mensen, ook voor u heeft God dat. Het is niet voor niks dat God ons een Bijbel gegeven heeft. Dat God ons vooruitblik geeft op wat er met deze wereld allemaal nog dient te gebeuren. Want hij zegt tegen u, zou ik het u niet vertellen, want ik ken u. Mensen, wat een voorrecht is het dat wij weten waar deze wereld naartoe gaat. Hoe het allemaal zal lopen. Want dan zijn we niet ongerust. Wat een voorrecht is het dat we weten wat er na de dood is. dat we weten dat we gered zijn omwille van Jezus Christus. Al deze dingen heeft God ons gegeven, opdat wij daar krachtig in zouden staan, gelijk die boom die vrucht draagt, die boom die stand houdt in de storm, mensen die ziek zijn, maar ze weten ze zijn geborgen in Christus Jezus. Abraham zegt tot, God zegt tot Abraham, zou ik het aan Abraham niet vertellen, wat ik ga doen? Abraham is er, zal voorzeker tot een groot en machtig volk worden. En met hem zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Alle volken der aarde. Want ik heb hem gekend, opdat hij gebieden zou, dat zijn zonen en zijn huis na hem de weg des Heren zouden bewaren. En dan ga ik even een sprongetje maken, ga ik naar vers 23. En Abraham trad nader en zei, dus God vertelt aan Abraham wat hij gaat doen, dat hij gehoord heeft wat er allemaal over Sodom tot de hemel opsteeg. En Abraham trad nader en zei, zult gij dan de rechtvaardige met de goddeloze verdelgen? Misschien zullen er 50 rechtvaardigen in die stad zijn. Zult gij dan verdelgen en aan die plaats geen vergiffenis schenken terwille van die 50 rechtvaardigen? Zou de rechter van de ganse aarde geen recht doen? En u kent het verhaal, Abraham blijft tot God bidden. Hij zegt, ja maar als er nu geen 50 zijn, maar 45 heer. En God zegt, het is goed, als er 45 zijn, laat ik die stad. Ja maar als er dan 30 zijn, 20, 10, 5. En telkens, God, ja oké, als er nog 5 zijn, ga ik die stad niet verdelgen. Wat een wonderlijke dialoog tussen God en Abraham is. God wil dat Abraham het opneemt. Onze opdracht, het grote gebod is dat wij God lief hebben met ons hart en onze ziel en onze kracht en al ons verstand en onze naaste als onszelf. Het is niet omdat u gered bent dat u op uw lauweren mag rusten. Mensen, we zijn begaan om al die mensen rondom ons die God niet kennen, die de Heer Jezus niet hebben aangenomen, die verloren zullen gaan, zoals Sodom verloren ging. We hebben een opdracht om het op te nemen. Een tweede verhaal, Exodus. Exodus 32. Het is het verhaal van Mozes. Mozes is daar op de berg bij God. En terwijl Mozes bij God is en God hem alle dingen onderwijst over de tabernakel en over de 10 geboden en de wet. Terwijl hij bij hem is, maken de Israëlieten in het kamp daar beneden een gouden kalf. En dan zegt God tegen, God vertelt dit aan Abraham. Ik heb dit volk gezien. Hoofdstuk 32 vanaf vers 9. Ik heb dit volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk. Nu dan, zegt God, laat mij begaan, dat mijn toorn tegen hem ontbrande en ik hen vernietige. Maar u, Mozes, zal ik tot een groot volk maken. En toen zocht Mozes de gunst van de Heer zijn God en hij zeide, waarom, Heer, zou uw toorn ontbranden tegen uw volk dat gij uit het land Egypte hebt geleid, met grote kracht en met een sterke hand? Waarom zouden de Egyptenaren zeggen, tot hun onheil heeft dit gedaan? Heer, denk aan uw reputatie. En denk aan Abraham en Isaac en aan Israël. Aan wie dat gij gezworen hebt dat hun dat land zou geven. En hij zegt dan op een zeker moment, Heer, doe dat niet. En als je het wilt doen, neem mijn leven. En niet hun leven. En dan staat er in vers 14 iets wonderlijks. Dan staat daar, en de Heer kreeg berouw over het kwaad dat hij gezegd had, het volk te zullen aandoen. Met andere woorden, Mozes neemt het op voor het volk, maar hij neemt het ook op voor God. Hij zegt, Heer, denk aan uw reputatie en aan uw beloften die gij gedaan hebt. Je zult dat toch niet doen? Neem desnoods mijn leven, maar Heer, denk aan uzelf en denk aan dat volk. En men ziet dat God zich bedenkt. Mozes krijgt God zover dat God van gedacht verandert. Zover kan iemand in zijn relatie met God komen. We gaan een derde voorbeeld nemen, Nehemia. Die staat net voor je op, hè. Nehemia hoofdstuk 1. De Israëlieten zijn in ballingschap. En Jeruzalem ligt verlaten. En er zijn mensen die komen, vrienden van Nehemia. Nehemia is de schenker van de koning. In de geschiedenis van Nehemia, de zoon van Sakalja, in de maand Kislev, dat is het in het 20ste jaar, toen ik in de Purt Susan was, kwam tot mij Hanani, een van mijn broeders, met enige mannen uit Juda. En ik vroeg hen naar de Joden, de ontkomenen, die uit de gevangenschap waren overgebleven, en ook naar Jeruzalem. En zij zeiden tot mij, de overgeblevenen die daar in het gewest uit de gevangenschap zijn overgebleven, verkeren in grote rampspoed. En smaad en de muur van Jeruzalem is afgebroken, en zijn poorten zijn met vuur verbrand. En zodra Nehemia deze woorden hoorde, zette hij zich neder, weende en bedreef rouw dagenlang. Ook vastte hij en hij bad voor het aangezicht van de God des hemels. En hij zeide, ach Heer, God van de hemel, grote en geduchte God, die het verbond en de goedertierenheid gestand doet jegens hen die u liefhebben en uw geboden onderhouden. Laat toch uw oor opmerkzaam en uw ogen geopend zijn om te horen naar het gebed van uw knecht, dat ik thans dag en nacht voor de Israëlieten uw knechten tot u opzend, en ik doe belijdenis van de zonden der Israëlieten die wij tegen u bedreven hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. Zwaar hebben wij tegen u misdreven. Nehemia is vol verdriet voor wat zijn volk is overkomen. Maar hij weet dat het hun eigen schuld is. En hij is deel van dat volk. En hij bidt voor het volk en hij belijdt de zonde van het volk, maar ook zijn eigen zonde, want hij is deel van hen. En hij zegt, Heer, wat u gedaan heeft is rechtvaardig. Maar zie nu, kijk naar Jeruzalem. Uw kroon, daar waar dat gij uw hart aan verkocht hebt, Heer. Kijk naar Israël, kijk hoe dat de dingen zijn, Heer. En hij bidt en hij vast, dagenlang, en hij weent. En God gaat iets doen. God gaat maken dat Nehemia terug kan gaan. God gaat de deuren openzetten. Je ziet geen grote wondertekens van Gods wegen. Maar God gaat de deuren openzetten, zodat Nehemia terug kan gaan. En Jeruzalem de muur kan herbouwen en de stad terug in ere kan herstellen. Omdat er gebeden geweest is, zonde beleden geweest is. In die drie verhalen komt iets naar voren, mensen, dat belangrijk is. In de eerste plaats is er het feit dat de mensen die tot God bidden, God kennen. Ze kennen God en ze zijn vooral ook gekend bij God. God kent hen bij name. En ze weten het karakter van God. En ze weten de beloften van God. En ze weten hoe God op dingen reageert. Zij weten dat God rechtvaardig is. Ze weten dat God zijn beloftes altijd nakomt. Dat hij trouw is. Dat hij berouwvol is. Dat hij genadig is. Dat wanneer wij tot hem gaan in gebed zijn oor opent en zegt kom en bid. En dat zijn mensen die het opnemen zowel voor God als voor de mensen. Die gaan bemiddelen, die tussen God en mensen gaan instaan. En dan zie je dingen in beweging komen. En misschien zegt u tegen mij, ja Jan, maar je moet dat eens lezen. God sprak met Abraham. God gaat bij Abraham langs. God spreekt van aangezicht tot aangezicht met Mozes. Dat heeft hij met mij nog nooit gedaan. Maar vertel mij eens, Hoe kon God anders tot Abraham of Mozes spreken? Die mannen hadden geen Bijbel. Jezus was nog niet langsgekomen op aarde. De Heilige Geest was nog niet uitgestort geweest. Op welke manier kon God tot Abraham of Mozes spreken? Beseft u het voorrecht dat u heeft als christen? God heeft ons zijn woord gegeven, bewaard, gemaakt dat wij vandaag kunnen lezen wat er 4.000 en 6.000 jaar geleden gebeurd is. En wat er nog te wachten staat. We kunnen het allemaal lezen, het is opgetekend. U heeft het in Gods woord, een getrouw woord van God die ons over alle dingen inlicht. We hebben de Heer Jezus die langs is gekomen op aarde, die zijn werk hier vervuld heeft, wij weten dat. Vroeger, de profeten mochten spreken van iets dat in de toekomst lag, dat zij niet wisten, maar dat zij verlangden daarna om te zien. Maar ons is het geopenbaard. En de Heilige Geest is uitgestort in uw harten. Gij zijt gekend bij God, gij zijt kinderen van God. Net als Abraham, net als Mozes, net als Elia. De mevrouw daar straks zei, het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Elia was een mens zoals wij. Snapt u het? Begrijpt u het? Er staat in Romeinen 8 dat de Heilige Geest voor u bidt en pleit. Omdat wij niet altijd weten wat wij bidden zullen naar behoren, maar wij hebben, als wij in gebed gaan, hebben we de Heilige Geest die bij God. De Heilige Geest die Gods gedachten kent, die ze doorgrondt, die God volkomen kent, die voor u bidt en voor u pleit bij de troon van God. En in hetzelfde hoofdstuk van Romeinen 8 staat er dat de Heer Jezus ook voor u bidt en voor u pleit. We hebben daar de twee grootste autoriteiten aan de troon van God die met u mee bidden en pleiten. Beseffen we dat? Er is aan ons gegeven iets nieuws. Toen Jezus in de laatste avond dat hij met de discipelen was, voordat hij naar het kruis ging, voordat hij geleden heeft voor ons, heeft hij gezegd, ik ga u iets nieuws leren. Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam. Bid en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. We hebben een pascode gekregen. Ik moest onlangs ergens zijn waar er beveiligde zones waren. En dan heb je zo'n mannetje die mee moet gaan en die heeft de pascode. En dan kun je binnen. Mensen, we hebben een pascode in de hemel. Wij mogen tot God gaan in gebed in de naam van Jezus Christus. Naam waardoor alle deuren opengaan. Jezus zegt, ik ben de deur. En ik doe open en niemand kan sluiten. En ik sluit en niemand kan openen. Maar wij hebben het voorrecht, mensen, dat wij in de naam van Jezus, onder zijn gezag, onder zijn autoriteit, in gebed mogen. En we hebben de Vader die ons oproept. Die zegt, bid en u zult ontvangen. Vraagt en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden, want, zegt hij, zelfs een slechte mens zal aan zijn kinderen het goede geven. Hoeveel te meer niet uw hemelse Vader die u lief heeft. God roept ons op, kom, zegt hij, beproef mij, bid, kom in gebed tot mij en u zult zien. En hoe weinig maken we gebruik van dat wapen dat ons gegeven is. En Jezus roept ons op. In Lucas 18 zegt hij op dat wij moeten leren bidden met volharding. En hij gaf hen een voorbeeld om aan te geven dat zij met volharding moesten bidden. En hij toont dat verhaal van die weduwe die bij een rechter, een onrechtvaardige rechter, moet gaan om haar gelijk te krijgen. En altijd maar blijft komen bij die rechter en blijft aandringen bij die rechter. En die rechter trekt zich van geen mens aan en hij trekt zich niet van God aan. Maar zegt hij uiteindelijk, als die weduwe hier zo blijft voordoet, gaat ze mij nog te schande maken, dus ik zal haar geven wat ze wil. En God zelf, dat is toch ongelooflijk, hè? God zegt tegen ons, hij wil, doe gelijk die weduwe, kom maar af. Zoals Abraham, Heer, als ze 45 zijn, rechtvaardig, gaat toch die stad niet verdelgen. Heer, als ze 30 zijn, gaat die stad toch niet verdelgen. Blijf maar voortdoen. En God geeft toe, ja. Oké. Nog eens. Misschien had Abraham moeten vragen als er één is, want er was er één in die stad. Zou Sodom misschien ook geleefd hebben. Ik weet niet of dat een goede zaak zou geweest zijn. Maar... Mensen, wij worden opgeroepen om te bidden. Filippiense zei in een van zijn toespraken over gebed. In de plaats van te gaan strijden en te gaan oorlog voeren in Afghanistan en in Irak, hadden we misschien voor die mensen moeten bidden, kinders. Hadden we misschien moeten bidden voor Al-Qaeda. En Osama Bin Laden, dat die tot bekering zou komen. De Heer Jezus zegt in zijn hoge priesterlijke gebed, in Johannes 17, dat hij niet bidt voor de wereld. Maar voor deze die hem gegeven zijn. Dat is een merkwaardige gebed van Jezus. Hij bidt niet voor de wereld. Hij bidt voor deze die hem gegeven zijn. Ik denk dat dat voor u, voor mij, een zeer belangrijk gegeven is. Bidden voor deze die ons gegeven zijn. En wie zijn dat dan, deze die ons gegeven zijn? In eerste instantie natuurlijk ons gezin. De mensen die deel uitmaken van uw gezin, uw familie en de gemeente. En ook de mensen op uw werk. Of de mensen in uw straat, de mensen die u kent, uw vrienden die niet bekeerd zijn. Want alles wat wij bidden naar de wil van God, werd daar juist nog gezegd in 1 Johannes 5 staat dat. Bidden naar de wil van God. Wel, God zou wel willen dat alle mensen tot bekering komen, staat er in de Bijbel. Dat is Gods verlangen. Dus als u gaat bidden voor zielen van mensen, dan is dat een gebed dat God welgevallig is. Er was een dame in de Verenigde Staten die jarenlang gebeden heeft voor een zekere George Werner. En hij was een van de moeilijkste kinderen op school, een beetje een opstandeling. Een die van alles deed die je niet mocht doen, die naast het rechte spoor liep. En er was een oude dame die naast die school woonde en die is gaan bidden voor hem. Jarenlang. Dag na dag na dag. En op een zeker moment werd George Werner, kwam hij tot geloof. En hij is de grootste leider van OM geworden. Wereldwijd. Neemt hij het op in gebed voor de wereld. Dat is de man die rondwandelt altijd met, ik weet niet of dat u hem al eens zien optreden hebt. Loopt altijd rond met een wereldbol, zo'n opgeblazen wereldbol in zijn handen. Ja, en een jasje met heel de wereldkaart op. En dat is een man die altijd bidt voor landen. Waar verdrukking is, waar vervolging van christen is, waar dat het evangelie niet door kan dringen. Zoals de mensen van Open Doors doen. En hij bidt voor landen. Heer, wilt u daar binnen gaan? Wilt u maken dat het evangelie daar kan doordringen? Jaren, jaren, jaren. Dat is wat hij op zijn hart heeft. Maar u mag bidden voor de mensen in uw omgeving. En ik ga u nog iets zeggen. Bidden voor deze die u gegeven zijn. Misschien is dat ook uw vijand. Misschien moet u gaan bidden voor de mensen met wie u zoveel problemen heeft. Een buur die zo lastig is. Iemand in uw familie die altijd tegendraads is. En die niemand kan luchten. Iemand op het werk. Of wie dan ook. Ik heb gisteren iets heel vreemds meegemaakt. Deze nacht. Ik heb gedroomd van... Lien zeg het eens. Barroso. Ik heb geen... Heel vreemd. Ik heb van Barroso gedroomd deze nacht. En op een zeker moment begon ik. Het was alsof ik bij hem was. En dat we in gesprek waren en hij begon te wenen. En dat raakte me diep. Ik heb deze morgen dus voor Barroso gebeld. Gebeden. Ja, niet gebeld, nee. Ik heb zijn nummer niet. En in een trek heb ik ook voor Van Rompuy gebeden, weet je? Mensen, dat zijn mensen in wiens handen zoveel macht is. En mensen die onder zulke druk staan. En onder zulke verleidingen staan van allerlei aard. Wij moeten voor die mensen bidden. Wij moeten bidden. Nehemia die bad voor zijn volk. Hij zei, mijn volk heeft tegen u gezondigd, Heer. Ze zijn van u afgeweken. Ze zijn een andere weg uitgegaan. Zie waar we staan. Mensen, kijk eens naar het Belgisch volk. Ons volk is God vergeten. Ons volk kent God niet meer. Is het geen tijd dat wij opkomen voor ons volk? Dat wij bidden voor ons volk? Dat wij ons volk aan God opdragen, vergeving vragen voor de zonde van ons volk en voor onze eigen zonde, want wij zijn deel van dat volk. Dat zijn deze die ons gegeven zijn. En weet, God zegt, ik kan oneindig veel meer doen dan u bidt of beseft. Oneindig, niet veel meer, niet ontzettend veel meer, oneindig veel meer doen dan u bidt of beseft, mens. Wij zijn in een Europa dat goddeloos is, dat God afgewezen is en alles loopt mis en wordt steeds erger. Deze week kwam het nog over abortus, dat er nu bijna abortus gepleegd wordt na de geboorte. Ja? Het gaat steeds erger en kwader en steeds meer mensen plegen zelfmoord en steeds meer mensen geraken in de psychiatrie. We moeten voor hem bidden. Bid voor uw volk. Bid voor de mensen rondom u. En liefst nog voor degenen met wie dat je het moeilijk hebt. Er gaat ook in uw eigen hart iets veranderen. Als u strijd hebt, bitterheid met iemand, mens, begin voor die persoon te bidden. Ik heb eens op een avond een gebed gehad, samen met iemand. Die het zo moeilijk had met iemand anders, dat ze die naam zelfs niet kon uitspreken. We zijn in gebed gegaan. 2, 3 uur lang. En op het eind van die avond zat die persoon voor die ander te bidden met tranen in de ogen, dat die andere persoon toch redding zou vinden. In bewogenheid voor de verlorenheid van die ander. In 2, 3 uur was het van bitterheid en van vijandschap uitgegroeid tot liefde en ontferming over die anderen. Als u met iemand moeite heeft in uw leven, mensen, ga voor die persoon bidden. En draag ook uzelf op aan God, want die bitterheid die in uw hart is, die is niet van God. Als u Galaten 5 leest, dan zult u zien dat dat werken van het vlees zijn en niet van de geest. Daarom moeten wij bidden. Daarom moeten wij het opnemen. We kunnen kritiek hebben op ons eigen volk en op alles wat er hier gebeurt, over al het hele beleid. Maar dragen we onze politici, dragen we ons volk aan God op en staan wij waar wij moeten staan, hebben wij zelf een voorbeeldfunctie in deze maatschappij. Strijden in gebed. En het laatste dat ik wil vertellen. We moeten ons houden ook aan de Bijbel. Ik hoor dat er hier verschillende mensen zijn die ziek zijn. Dat is ook bij ons het geval. De Bijbel zegt dat die mensen de oudsten moeten uitnodigen om te gaan bidden bij hem. Om een gebed over hen uit te spreken en te zalven met de olie. En elkaar uw zonden te belijden. Niet alle ziekte is het gevolg van zonde. Maar als u Psalm 32 en Psalm 38 leest, zult u lezen, als er zonde in uw leven is, dat dat geen deugd zal doen aan uw conditie. En wij zijn geroepen mensen om elkaar onze zonden te belijden, om nederig te zijn, om wat in de duisternis zit in uw leven, om het in het licht te brengen. Bid ook daarvoor, dat God uw harten doorzoekt, dat God kijkt wat daar zit, dat niet deugt. En dat hem het u gaat vertellen. En dat u daar iets mee gaat doen, zodat u zelf heilig en rein staat voor God. En dan zult u als Elia zijn. Want het gebed van een rechtvaardige vermag veel. En wij zijn zondaars, dat is daar straks gezegd. Maar wij zijn zondaars die Jezus kennen. En in het reine willen staan. Wij zijn zondaars die ons willen reinigen. En dat moeten we dan ook doen. Zullen we bidden met elkaar? Vader, we zijn uit onszelf nergens toe bekwaam, Heer. In onszelf is geen kracht om de wereld te veranderen. In onszelf is geen kracht om mensenharten te veranderen. In onszelf is geen kracht om mensen te genezen. Daarom roept u ons op om alles in gebed te brengen. Om naar u toe te komen, Heer, en het bij u te brengen, zoals die kleine jongen die maar 5 broden had voor 5000 man en ze aan u gaf. En omdat u ze in ontvangst nam en u de zegen daarop uitsprak, kon er 5000 man gevoed worden. Zo is ook ons leven, Heer. We hebben niks te bieden. Het enige wat wij hebben, Heer, is het feit dat u ons gered hebt. Het feit dat we u kennen, bij name, en dat is uw werk. We hebben geen enkele verdienste aan het feit dat wij bekeerd zijn, Vader. Maar u heeft ons een machtig wapen in handen gegeven. Het gebed. Om in de naam van Jezus Christus tot de Vader te komen. Wij zijn meer dan overwinnaars in Hem die ons kracht geeft. En diegene die ons kracht heeft, dat ben u, Vader. En u roept ons op om te bidden. Om een biddend volk te zijn, Heer. Te midden van een samenleving die u niet meer kent, Heer. En dat doet ons verdriet. En we mogen daar kritiek op hebben, maar dat moeten we niet doen. We moeten ervoor bidden. We moeten dit volk helpen om u terug te vinden. Heer, u verlangt dat er gebeden wordt. Opdat een volk zich bekeert. U verlangt dat er gebeden wordt voor de zielen van verloren mensen. Maar we kijken naar de omstandigheden en we kijken om ons heen. En we kijken op ons uurwerk om te zien wanneer u het werk zult doen. En we volharden niet in gebed. En ons eigen leven is soms niet in overeenstemming met wat u wil. Daarom, Vader, leer ons. Onze verantwoordelijkheid op ons nemen. Onze zonden te belijden, een ander leven te leiden en strijders te zijn in gebed. Dat is een opdracht die u ons gegeven heeft. En vergeef ons, Vader, indien we daarin tekort schieten. Maar leer ons, Heer, om te bidden. Om te strijden in geloof door gebed in de naam van Jezus Christus. Amen.